enige plek waar je een Bijbelstudie houdt voor, bij een open haard is waarschijnlijk een Kodewekerbroek. Ik heb het nog niet meegemaakt. Het is helemaal nieuw. Maar u mag ook hier daarbij gaan zitten als u dat liever hebt. Ja. Maar het is heel bijzonder om elkaar weer te zien. Er is toch het een en ander gebeurd. Ik kreeg een beetje het verwijt dat ik vanmorgen ergens niet gezegd had hoe het allemaal met mij ging. Toen dacht ik, dat weten ze al, dat hoeft niet nog een keer. Maar misschien is het goed. De Heer heeft een bijzondere route gegeven in de voorbije maanden. Een beetje onverwacht voor mij. Maar dat is altijd zo als het moeilijk is. Maar de Heer heeft ook geweldige dingen gedaan door me door alles heen te helpen en genadig te zijn. Op een geweldige manier ook de Heer Jezus te laten zien waar ik intens van heb genoten. Er was een bloeduitstorting tussen mijn hersenvlies en de schedel aan de bovenkant. Niet in de hersenen, maar net boven de hersenen. En dat had als voordeel dat er geen restverschijnselen zouden zijn als het zou worden opgelost. En dat is ook niet gebeurd. De operatie is zeer goed geweest, alleen daarna kon ik een hele tijd niks. En dat is heel langzaam teruggekomen. En stukje bij stukje is dat toch weer helemaal gaaf geworden. Heel bijzonder dat je geheugen terugkomt en dat je een boekje kunt lezen. Ik las een baantje, stom boekje misschien voor jou, maar ik wou ergens beginnen. En ik denk als ik het nu kan lezen, dan schiet ik al lekker op. En toen ik het uit had, toen dacht ik, weet ik nu ook wat ik gelezen heb? Ja, dat lukte ook. En toen dacht ik, kan ik het ook verder vertellen? Als een boodschap. Nou, dat lukte ook. En toen dacht ik, nou, als het met baantje kan, kan het met Bijbel ook. Je moet bij een B blijven. Hè? En dat was echt een bemoediging. En ik kreeg een geweldige bemoediging toen ik weer terugkwam in Nijverdal. Ik niet zoveel kon. Rollator en hulpmiddelen, niet rijden en van alles. Maar ik kwam in de samenkomst en toen ging een broeder spreken over een veiling. Dat heb ik natuurlijk vaker verteld de laatste tijd, omdat het me zo raakte. En die veiling die ging ongeveer als volgt. Er waren stoelen en kasten en antieke dingen en van alles. En die veiling die ging verder en er was een van de kavels, een van de nummers was een viool. En die werd toen aangeboden. En hij vroeg hoeveel voor deze viool. Nou, niemand zei iets en hij vroeg nog een keer zo'n prachtig instrument en niemand biedt. En toen uiteindelijk iemand zei achter de zaal 1 euro. Nou ja, er werd een beetje gelachen. En hij begon van hoe kan dat nu zo'n prachtig instrument en slechts 1 euro en slechts 1 bieder. Nou, dat bleef ook hangen. Niemand. En hij verder met aanprijzen en uiteindelijk met eenmaal en andermaal. En hij wou al afslaan toen er een meneer naar voren kwam lopen en vroeg, mag ik dat instrument even vasthouden? Nou ja, dat mag wel. Kreeg het in zijn handen, blies het stof eraf, zo weet je wel. En ging de snaren wat spannen en vroeg om een soort strijkstok, lag ook nog in het kistje. En hij begon uiteindelijk op dat instrument te spelen zo schitterend dat de hele zaal bijna stil werd van verwondering, van dit is toch wel iets bijzonders. En toen kwam dit als een hamerslag bij mij binnen. Je voelt je soms als een viool, als een instrument van de Heere, waar niemand eigenlijk belang in stelt. Misschien biedt nog één een euro, totdat de bouwer, want dat bleek de instrumentmaker zelf te zijn, de bouwer van de viool die dat deed, niet een muzikus, totdat de bouwer van dat instrument misschien het stof eraf blaast en misschien wel de snaren gaat spannen om er weer bijzondere muziek, bijzondere geluiden uit te krijgen. En dat heeft me gigantisch geraakt. En toen dacht ik, Heer, u bent de onderhouder, de schepper, u bent de baas. U kunt instrumenten gebruiken tot uw dienst en tot uw eer. Hier ben ik. En dat is een soort, hoe moet ik zeggen, kantelpunt in zo'n proces. En je vergeet het dan nooit weer. Ik ben de broeder die het zei dankbaar. Ik weet niet eens meer hoe die heet. Hij was nooit in de gemeente in Nijverdag geweest. Ik ben daar een beetje mentor, maar ik had hem nooit gezien. En ik weet ook niet waar hij vandaan komt. Maakt ook geen beat uit. Maar het gebeurde gewoon. Het was heel uniek. Dat de Heer zulke dingen gebruikt om je weer terug te brengen. En je weer bruikbaar te maken voor hemzelf. En voor zijn dienst. Want daar gaat het om. Ik wil nu graag bidden met je voor vanmiddag. Vader, we staan op het punt om de Bijbel te openen. We hebben al liederen gezongen. En we willen u danken dat u ons bij elkaar brengt. Dat u ons in deze ruimte geeft. Een ruimte geeft om te luisteren, om te kijken naar wat u te zeggen hebt. We willen u danken voor de voorbereidingen die getroffen zijn. We willen u danken voor uw woord, voor dat kostbare boek van u. We willen u danken voor de Heilige Geest die gegeven is om uw woord ook te begrijpen. We willen u danken vooral voor de Heer Jezus. De geliefde, de uitverkorene, degene die uw welgevallen is. In wie u al uw plannen hebt vastgelegd. We willen u danken, Vader, voor de Heer Jezus. En we vragen of ons hart zo open zal zijn dat we zijn stem horen, dat we hem zien en gaan genieten van het geweldige van uw plannen met ons, middels de Heer Jezus. Dank u wel dat u ons ook vanmiddag wilt gaan zegenen. We willen ons daarom uitstrekken naar u en we willen vragen of er bij ons geen enkele rem, verhindering of wat ook is, waardoor uw zegen ons niet zou bereiken. Dank u wel voor wie u bent. In de naam van de Heer Jezus. Amen. We zijn toegekomen aan Romeinen 6 en 7. Het is heel lang geleden, maar het is toch zo. Romeinen 6 en 7. Ik lees dit voor, zoals ik al gewend was, uit de herziene Statenvertaling. Wat zullen we dan zeggen? Harry las dat net ook. Uit dezelfde vertaling, heb ik, als ik het goed begrepen heb. Zullen wij in de zonde blijven, omdat de genade toeneemt? Volstrekt niet. Hoe zullen wij, die aan de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? We zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Want als we met hem één plant zijn geworden, gelijkgemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Dit weten we toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden, en we niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Want als we nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Wij weten toch dat Christus, nu hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want wat zijn sterven betreft, is hij voor eens en voor altijd voor de zonde gestorven. En wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus onze Heer. Laat de zonde niet in uw sterfelijke lichamen regeren om aan begeerten daarvan te gehoorzamen. En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God. Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. Zullen we dan maar zondigen, omdat we niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Kan niet, volstrekt niet. vers 17. Maar Godzijdank, u was wel slaaf van de zonde, maar nu bent u vrij. Nu bent u van harte gehoorzaam geworden aan het voorbeeld van de leer waaraan u overgegeven bent. En vrijgemaakt van de zonde bent u dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid. 23. Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven door Jezus Christus onze Heer. En dan komt dat moeilijke, maar misschien ook wel heel belangrijke hoofdstuk. Ik ga niet alles lezen. Vers 7. Wat zullen we dan zeggen? Is de wet zonde? Nou, dat is natuurlijk niet zo. Volstrekt niet. Het is het woord van de Heer. Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen dan door de wet. Ik zou immers ook niet geweten hebben dat begeerte zonde was als de wet niet zei, u zult niet begeren. Vers 12. Zo is dan de wet heilig en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Is dan het goede de oorzaak van mijn dood geworden? Volstrekt niet. Maar de zonde heeft, opdat zij als zonde zichtbaar zou worden, door het goede voor mij de dood teweeggebracht, opdat door het gebod de zonde uitermate zondig zou blijken te zijn. Dan verderop in dat hoofdstuk, vers 18. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont. Immers, het willen is er bij mij wel, maar het goede teweeg brengen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik wel. Als ik nu dat doe wat ik niet wil, breng ik dat niet meer teweeg, maar de zonde die in mij woont. Ik ontdek dus deze wet in mij. Als ik het goede wil doen, is het kwade dicht bij me. Want naar de innerlijke mens verheug ik mij in de wet van God. Maar in mijn leden zie ik een andere wet die tegen de wet van mijn verstand strijd voert. En mij tot gevangene maakt van de wet van de zonde die in mijn leden is. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Zo dien ik dan zelf wel met het verstand de wet van God, maar met het vlees de wet van de zonde. Tot zover. Ik denk niet dat er een gelovige te vinden is die aan Romeinen 6 en 7 voorbij kan gaan. Ik kwam voor het eerst in een soort bijbelstudieachtig gezelschap, zeg maar zoals jullie hier vanmiddag zitten. En daar werd gepraat van, ja, maar hij zit nog in Romeinen 7. Nou, ik snapte daar geen biet van. Hoe kun je dat nu zomaar roepen? Hij, was een meneer, zit nog in Romeinen 7. Later heb ik begrepen dat dat samenhing met een stuk uitleg die daar kennelijk al gewoon was. Van je kunt, nadat je geloofd hebt dat de Heer Jezus je schuld en je zonden heeft weggedaan, wij dan gerechtvaardigd op grond van geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus, Romeinen 5 vers 1. Dan kun je daarna, nadat dat een feit is, nadat je dit naar je toe mocht halen en daarvoor mocht gaan danken, dat je daarna toch nog situaties kent van, ik snap het niet, hoe zit het nu, hoe gaat het nu? En dat is ook niet zo makkelijk. Romeinen 6 laat ons dus weten dat je, nadat je geloofd hebt in de Heer Jezus, voor God gestorven bent met Christus. Dat je er dus helemaal niet meer bent. Nu, je kunt, en dat is niet raar bedoeld, van alles zeggen tegen een gestorvene. En je kunt ook nog allerlei verwijten maken. Maar er verandert niks meer. Dat hoeft ook niet. Dat kan ook niet meer. Want zo iemand is gestorven. Nu, zegt de schrift, jij bent ook gestorven. Ja, dat zeggen ze. Dat zijn van die rare termen. Christenen zijn mensen die gestorven zijn met Christus. En het is zo. Want toen de Heer Jezus aan het kruis stierf, is hij voor mij gestorven, ben ik met hem gestorven. En dat is zo moeilijk te pakken. En aan de andere kant is het heel simpel. Dus eigenlijk zouden we niet zoveel constructies moeten maken, niet zoveel leerstellingen op moeten bouwen, maar ons de vraag moeten stellen van hoe gaan we daar nu echt mee om? Wat doen we daar nu mee? En u wordt hier in Romeinen 6 een voorbeeld genoemd en dat is de doop. Nou, je voeten aankomen. Ik heb ook gebeden hier zo pas met een paar broeders, zouden we daar een moment van gebed te hebben en een gangetje. Maar thuis ook. Hoe zou ik dit kunnen uitleggen? Er wordt zo verschillend over de doop gedacht. En de doop is een hot item, een belangrijk punt hier en daar. Hoe kom je daar nu omheen? Nou, niet dus. Hoe kom je daar doorheen? Wel, maar er zitten wat consequenties aan. De doop drukt een begrafenis uit. En dat is al moeilijk genoeg. We lezen natuurlijk Romeinen 6. En als je de betekenis van de doop wilt pakken, dan zul je nooit om Romeinen 6 heen kunnen. Dat kan niet. De 3000 op de Pinksterdag, die gingen geloven in het volbrachte werk van de Heer Jezus, zijn diezelfde dag mogelijk, of een volgende dag, gedoopt in Jeruzalem. Maar als je me vraagt, snapte die dan precies wat er in de doop tot uitdrukking kwam? Dan moest je zeggen, nou waarschijnlijk niet. Want de leer over de doop komt pas in Romeinen 6. Nou, daar zijn we toch wel een 20, 30 jaar verder. Dus er gebeurde iets. En dat was ingeslepen in het Israëlisch denken. Dat dopen van christenen, van gelovigen, heeft een verregaande betekenis. Dopen in algemene zin betekent toevoegen tot, bij elkaar brengen, aan één voegen. Dat deed Johannes de Doper toen hij doopte. Hij bracht een gezelschap bijeen, voegde ze aan elkaar en dat gezelschap ging uitkijken naar de komst van de komende, de Heer Jezus. Maar dat was al bekend in Israël. Want ook de fariseeën en schriftgeleerden hadden kennelijk predikers uitgestuurd naar andere oorden om daar te vertellen. En daar stond al een doop bij. Ze doopten. En in de meeste verklaringen wordt dat de proselietendoop genoemd. Dat betekent dus, als mensen uit de heidenwereld of van een andere club gingen geloven in dat wat er daar gezegd, geleerd werd, dan werden ze gedoopt en dan werden ze daarbij toegevoegd tot dat gezelschap waar ook die predikers of die verkondigers bij hoorden. En ook de discipelen van de Heer Jezus hebben gedoopt, zegt de Bijbel. De Heer Jezus zelf niet, maar de discipelen wel. Die hebben ook gedoopt. De doop op zich was niet bevreemdend. En toen Johannes de Doper ging dopen, was dat op zich geen vreemd gebeuren. Ze wisten dat dit iets betekende. En dat dit een gezelschap ging creëren, bij elkaar ging brengen, van mensen die een bepaalde gedachte aanhingen. En zo is het ook zo is dat ook begonnen met de christenen. De christenen die tot geloof kwamen in Handelingen 2, die 3000, die zijn ook gedoopt. Dat is op zich niet zo bevreemdend geweest. Maar nu komt er een element bij en dat was nieuw, voor zover ik het kan zien. Ten dele snappen we het, want als je je liet voegen bij een ander gezelschap, stel je hoorde bij een sportclub 1, maar je ging je laten dopen om bij sportclub 2 te horen. Stom voorbeeld, maar even als voorbeeldje. Ja, dan verliet je dat ene terrein en dan ging je wonen staan op dat andere terrein. Daarom werd ook de uittocht uit Egypte en de doortocht door de Schelfzee ooit een vergelijking met de doop. Ging een vergelijking met de doop aan. En dat betekende dat ze het ene terrein verlieten en het andere terrein betraden. Egypte uit en bij het volk van God in. En ten diepste is dat ook zo bij de doortocht door de Jordaan. Ik denk dat niet dat dat op zich vreemd was. Maar hier in Romeinen 6 staat, weet je wat er eigenlijk gebeurde? Dat je, toen je je liet dopen, toen je bij de Heer Jezus gevoegd werd, toen je aan hem geklonken raakte en één met hem was, in de ondergang, in de gelijkenis van zijn dood, namelijk door je te laten dopen, ben je tot zijn dood gedoopt. Begraven. Met Christus begraven. Begraven door de doop tot de dood. Gebracht op de plaats van de dood. Ja, nu wordt het al wat moeilijker. Maar hoe moet dat dan? En met hoeveel water moet dat dan? Kan dat ook besprenkeling zijn? Kan dat ook bij 8 dagen? Ik bedoel, die discussie ga ik nu niet in. Ik ga er ook niet over door praten. Ik wil alleen vertellen wat hier staat. En dat is namelijk dat degenen die hier zich lieten dopen tot Christus dood gedoopt zijn. En dat betekent nogal iets. Dat betekent dat je nu gestorven bent aan die vroegere situatie. Dat je daar geen deel meer aan hebt. Geen deel meer van bent. En dat je nu aan hem toe behoort. En bij hem hoort. Bij de Heer Jezus hoort. Met hem begraven. Door de doop. En gebracht op de plaats van de dood. Alsof het jouw begrafenis was. Christenen zijn hele merkwaardige mensen. Die zeggen als ze leven. Zeggen ze dat ze gestorven zijn met Christus. En als ze gestorven zijn. Dan zeggen ze dat ze leven. Het zijn hele merkwaardige mensen, toch? Als je hier nog zit, dan zeg je, ja, ik ben met Christus gestorven. Maar je zit hier. En als je dan uiteindelijk gestorven bent, dan zeg je, ja, maar hij leeft. Ja, nou, dat is precies wat hier uitgedrukt wordt. Wij zijn ook heel bijzonder. Niet wij, omdat we zo best zijn, zo goed zijn. Maar omdat God in zijn gedachten en in zijn wijsheid dit heeft bedacht. Jij en ik zijn begraven. Door de doop tot de dood. Daarom denk ik dat het een waterbad, een watergraf mag zijn. Ik ga niet over moeten. Ik wil niet over allerlei technische details spreken. Maar ik wil je wel vertellen wat hier staat. En dat is dat er echt een bijzondere zegen ligt in het met Christus begraven zijn. Want voor God ben je op dat moment niet meer die oude van vroeger. Maar ben je een nieuwe schepping. Is het oude voorbij gegaan, zegt de schrift, is het nieuwe gekomen. Je stond voor eigen rekening, maar nu ben je in Christus, gevoegd bij hem, één met hem in de gelijkenis van zijn dood en dus ook in de gelijkenis van zijn opstanding. Als je werkelijk ziet wat hier gebeurt, dan denk je, maar ik, dan ben ik het niet zelf meer. Ik zit nog in een soort behuizing. En deze behuizing kan nog een bepaalde rol spelen. Maar eigenlijk hoor ik er niet meer bij. Ik ben bij een ander gaan wonen. Ik hoor een ander toe. Gekocht en betaald door het kostbare bloed van de Heer Jezus. En daarom is de doop een heel belangrijk punt. Ik begrijp best dat er een hele discussie is ontstaan over hoe moet het dan. En zijn ze dan wedergeboren of houden we ze voor wedergeboren? Ja, dat komt als je dan kinderen van heel jonge leeftijd zegt, nou, die moeten gedoopt worden. Dan komt de vraag van, zijn ze nu echt behouden? Of hebben ze zelf een beslissing genomen? Al die vragen komen daarna. Maar die laat ik nu voor vanmiddag eventjes geparkeerd staan. Ik wil je nu graag vertellen dat hier sprake is van een heel bijzonder feit. Namelijk dat jij gestorven bent met Christus. En God ziet je alsof jij aan dat kruis gehangen had. Alsof alle schuld vereffend is. Die is ook vereffend, godzijdank. Omdat hij het deed. Maar in hem word jij gezien. In Christus. Een nieuwe schepping. Het oude is voorbij. Het nieuwe is gekomen. In hem. In Christus. Waar begint dat? Met het gelovig aannemen dat de Heer Jezus voor onze schuld aan het kruis gestorven is. Daar heeft hij voor mijn zonde moeten boeten. Die zonde was vreselijk. God kan de zonde nooit, maar dan ook nooit door de vingers zien. Hij is te rein van ogen om de zonde 1 keer door de vingers te zien. Hij kan niet sjoemelen. Kan niet. Hij is de heilige. Maar in Christus. Ja, ik kan me wel indenken als een even heel plastisch gezegd. De Heer Jezus bij God de Vader of bij God in de troon komt. Dat de Vader zegt, wat fijn dat je er bent. Wat fijn, kom, ga zitten. Zet u aan mijn rechterhand, een tekst uit de Bijbel. Maar zou je nu je nog zit op deze stoel, je mag ook gaan staan wat mij betreft, maar ik bedoel, nu je hier bent, durven zeggen, Heer Jezus, wat geweldig. Als ik nu naar God ga, met alle respect, En misschien met een hoop schaamrood op onze kaken, omdat we toch dingen niet helemaal goed deden. Dat God mij ziet alsof de Heer Jezus kwam. Alsof Hij dichterbij kwam. En dan zegt tegen jou, kom, ga zitten. Dit is voor jou. Zover gaat het. Je bent een nieuwe schepping. Het oude is weg, het nieuwe is gekomen. En deze dingen, die zouden we dus echt voor onze aandacht moeten plaatsen als een soort dagtekst. Met Christus gekruisigd, met Christus gestorven en met Christus begraven, maar ook weer met Christus opgewerkt. Dat is wat hier staat. Maar nu worden we aan onszelf overgelaten en nu moet ik ermee rekenen dat we dood zijn voor de zonde, maar levend voor God. En laat de zonde dan niet in uw sterfelijke lichamen regeren. Met andere woorden, je bent nog hier, maar laat het dan zo zijn dat die zonde niet meer op de een of andere manier invloed heeft in jouw leven, in jouw sterfelijk lichaam. Nou, dat is moeilijk. Daar zijn hele theorieën over. Er zijn mensen geweest die hebben dat helemaal uitgevogeld. Die hebben aan pijniging gedacht, aan zelfkastijding gedacht. Die hebben aan meditatie gedacht. Die hebben op alle mogelijke manieren schema's uitgewerkt, waardoor je dit dan zou kunnen bereiken. En ze zijn tot op heden allemaal niet goed uitgekomen. Wel pogingen gedaan, en dat snap ik. En dat wil ik ook waarderen. Er zijn hele mooie dingen bij. Maar dat betekent, als ik dan dood ben en leef voor God, hoe kan ik dan voor die dode prut waar ik ooit bij hoorde nog gaan leven? Hoe kan ik me daar dan naar uitstrekken? Dat is de kern van het verhaal. En dat wordt ook duidelijk hoor, dat wordt echt duidelijk, maar met name in hoofdstuk 8, dat je dan door de geest, door de heilige geest die je geschonken is, dit kunt bereiken. Niet iets van onszelf. Ook niet iets van vrome voornemens, red je niet. Ook niet iets van vrome preken, is het ook niet. De heilige geest in jou kan dit gaan bewerken. Maar dat is hoofdstuk 8 pas. In die tussentijd zitten we nog hier met hoofdstuk 6. Ik hoop dat dit landt, een beetje landt, en dat je daarover zou willen nadenken. Dat God je ziet, als je gelooft, dat is het enige voorwaarde, echt niet club, getal, naam, titel, alleen geloof in de Heer Jezus, dat God je ziet met Christus, in Christus, in Christus. Prachtig is het, leven als de Heer Jezus. En dit is een nieuwe geboorte. Dat is ook precies wat de Heer Jezus bedoelde met Nicodemus. Als je niet wederom geboren wordt, dan kun je het Koninkrijk van God niet binnengaan en kun je het Koninkrijk van God ook niet zien. Dat het niet nog een keer geboren worden, dat lost niks op. Maar op een nieuwe wijze van God uitgeboren worden, dat is wel wat er staat. En we waren slaven van de zonde. Nou, dat zal de een duidelijker hebben gevoeld dan de ander. Er is een enorme beweging nog steeds wel, die de zwaarte van de zondelast gaat schilderen. En je moet aan je zonde ontdekt worden en je moet zien hoe moeilijk het is en hoe zwaar het is en hoe verderfelijk je bent. Dat is ook zo. Er is er niet één goed van ons, zelfs niet tot één toe. Daar kom je ook echt achter. Maar de vraag is, moet ik nu al mijn prut en al mijn zonden, al mijn verkeerdheid leren zien om bevrijding te kennen? Of zou ik mogen volstaan met, Heer Jezus, ik ben verkeerd, ik heb prut en ik heb alleen maar verkeerdheid en verkeerde dingen. Maar hier ben ik. En de Bijbel zegt dat u mag gaan geloven in de Heer Jezus die voor al die verkeerde dingen, voor al die zonden aan het kruis zijn leven gaf. En u en mij wil vrijmaken voor eens en voor altijd. En daar mag je een keer dankjewel voor zeggen. En ik hoop dat het vanmiddag gebeurt, dat je vanmiddag echt durft te zeggen, Heer Jezus, dank u wel dat u voor mijn schulden, voor alles wat ik verkeerd deed, doe, aan het kruis gestorven ben. En daar zou je wel een klein monumentje van moeten maken. Zal ik het zeggen? Een klein grafsteentje. Met Christus begraven. Met Christus gekruisigd. Maar ook met Christus opgestaan. Ik leef. Omdat Hij leeft, leef ik ook. En ben ik niet bang voor morgen. Dat is het geheim. En dat prachtige, dat wordt hier helemaal vrijgemaakt van de zonde, bent u dienstbaar gemaakt. Dat betekent dat je je mag uitstrekken om nu te leven zoals de Heer Jezus. In de brief van de Filippenzen zegt Paulus van je mag de innerlijke gezindheid hebben van de Heer Jezus. De innerlijke gedachten hebben van de Heer Jezus. Dus zoals hij dacht, mag jij gaan denken. Die gezindheid, zei hij nu, dat gaat in hoofdstuk 2 dus verder. Die ook in Christus Jezus was, die hij liet zien toen hij zichzelf wegcijferde aan een slaaf van een slaaf werd, een dienstknecht werd en zich wegcijferde en gehoorzaam werd tot de dood van het kruis. Dat is de Heer Jezus. Die innerlijke gezindheid mag nu heersen. Dat nieuwe leven moet bovenkomen. Nou, het is volstrekt helder. Als een baby geboren is, dan moet het babytje gaan eten. En als het niet eet, dan trekt iedereen gelijk aan de bel. Weet ik veel wat voor bellen, maar er wordt onmiddellijk alarm geslagen, want het babytje eet niet, moet eten. En als een gelovige opnieuw geboren, net geboren, dan moet zo iemand eten. Nou, soms kom je mensen tegen die hebben hun mond, net als vogels, wijd en wijd open. En je kunt maar instoppen. En dat blijft een hele tijd zo doorgaan, totdat ze misschien ook verzadigd raken, ik weet het niet. Maar dit proces kennen we. En dus moet het ook voor ons helder zijn dat we ons nu moeten gaan voeden. Niet met die oude prut, maar met het nieuwe. Ik ben een beetje geschrokken van getuigenissen van de laatste paar jaar. Dat mensen die vreselijk in de goot lagen en vreselijke dingen deden en op alle mogelijke manieren ontspoorden, dat die voor de televisie of in een bepaalde programma's worden gehaald om dat verhaal te vertellen. En niet een keer eventjes een zin, maar heel uitvoerig, tot in details. En degene die dan de vragen stelt, dat moet dan iemand een voorganger zijn of zo, die probeert er ook nog de vunzige details uit te halen, zodat het nog spectaculairder is dan het al was. Mijn angst is, maar ook mijn tegenzin, dat het zo niet moet. Hoe kun je nog praten over die prut van vroeger waarin je leefde? Hoe kun je nog vertellen over voor anderen misschien dienstbaar? Nee, dat is onzin. Je kunt alleen maar zeggen, het leek nergens op met mij. Het was totaal verkeerd. Er was geen draad goed, helemaal niks. Alleen door het geloof in de Heer Jezus is er leven en heil. Is er redding, is er blijdschap en is er een geweldige bevrijding gekomen. Door hem. Ja, maar als ik nu dan tot geloof gekomen ben en dit nieuwe leven wil leven, dan kom ik een heel ander verhaal tegen. En dat is, ik kom mijzelf tegen. En dat is natuurlijk Romeinen 7, dat voelt u aankomen. Wat ik wel wil, dat doe ik dan niet. Dus ik wil dat wel zoeken. Ik wil dat nieuwe leven gaan uitleven. Maar ik doe het niet. Wat ik wel wil, dat doe ik niet. En wat ik niet wil, dat doe ik wel. Ik, ellendig mens. Nu schijnt in een bepaalde kring de ellendigheid van de mens ongeveer het hoogste doel te zijn. Als je nu wat tot die voltooiing komt van ellende, als je echt maar ziet hoe erg, hoe bar die ellende is, dan is er ook bevrijding. Nou, dat is niet zo. Ik wil het heel voorzichtig zeggen. Als er om één zonde voor altijd afwezigheid van God volgt voor mij, en iemand herinnert mij aan één zonde, of dat nu de Bijbel is, of een lied is, of een preek is, of wie dan ook. Moet ik dan wachten tot ik al mijn zonden ken, voordat ik die zonde ga belijden? Voordat ik ga geloven? Of zou je met die ene zonde, die je voor altijd van God vandaan houdt, niet direct moeten gaan handelen en zeggen, Heere God, sorry, dat is fout, dat moet ik belijden, dat moet ik erkennen. En alle die dat gedaan hebben, hebben vrede met God gekregen. Maar die komen wel zichzelf tegen. En dat jezelf tegenkomen, dat valt soms als een rauwe mantel over je heen. Ik weet niet of ik het zo goed zeg in mijn taalgebruik, maar als een ruwe deken. Dat is heel pijnlijk als je jezelf echt tegenkomt. Maak het voorzichtig iets koppelen aan een heel bekende geschiedenis uit het Oude Testament. Want ik denk dat dat helpt. De geschiedenis van Israël in Egypte kent u. Mozes en de verdrukking, de narigheid. Nou, het was vreselijk. Het was heel slecht. En ze hebben tot God geschreeuwd. En ze hebben geroepen. En de Heere God heeft Mozes geroepen. en Aaron. En ze zijn naar Egypte gegaan en er zijn plagen geweest, een negental. En een tiende oordeelsuitoefening, de eerstgeborene stierf. En zij, de Israëlieten, die hebben bloed aan de zijposten en aan de bovendorpen mogen strijken in die huizen waar zij waren en woonden en waar ze het paascha gingen eten. En het is al vaker hier gezegd, ik kan me best een gezinnetje voorstellen waarvan de oudste zei, de oudste zoon, de eerstgeboren zei van, is dat wel allemaal goed en klopt het wel, ziet God het wel en vergist hij zich dan niet en trekt het bloed dan niet in het hout of zo of... En die vader zei, ik heb gedaan wat de Heere heeft gezegd, dus we laten dit zo. Ja maar, dat is ook een deugd hè, vandaag, hè? Als je maar ja maar zegt, als je maar twijfels plaatst. Ja maar, en die vader heeft nog een keer uitgelegd, ja maar, ik heb gedaan wat moest gedaan worden en dat is gebeurd. Dus we gaan in vol vertrouwen ons achter dat bloed, daar gaan we schuilen. Daarnaast, precies zo'n gezinnetje, ook met een eerstgeborene, een jongeman die zegt, vader, hebben we gedaan wat de Heere heeft gezegd? Ja, we hebben precies gedaan wat de Heere heeft gezegd. En dat jongetje zegt, wat fijn heb haar, wij mogen schuilen achter het bloed. Twee soortgelijke dingetjes, maar de een angst de hele nacht en de ander blijdschap de hele nacht. Dat is echt zo. Zo ligt het bijna altijd. De volgende morgen, toen de verderfengel voorbij was gegaan, hebben ze inderdaad geconcludeerd, we leven. Dank u wel, heren. Dank u wel. En ze hebben inderdaad met geweldig veel blijdschap de verlossing uit Egypte meegemaakt. Dat is Romeinen 5. Wij dan, gerechtvaardigd op grond van geloof, hebben vrede met God. Jubel, blijdschap, schitterend. Exodus 12. Exodus 13, die hele geschiedenis mag u eigenlijk op Romeinen 6 en 7 en 8 plakken. Exodus 13, dan gaan ze op weg. Nou, ze hebben de baktroggel gepakt en ze hebben hun spulletjes gepakt. En ze zijn blij geweest en ze zijn op stap gegaan. Wat gaat al heel vlug niet meer zo goed. Dat weet u. Als u die geschiedenis leest, dan weet u dat ze nog maar net uit Egypte al de eerste vraagtekens kregen. En gelijk tegen een aantal problemen aanliepen. Maar ze hebben het water van Massa, het water van de, Mara gekregen. Gods oplossingen gezien. Ze hebben op alle mogelijke manieren Gods handelen meegemaakt. En ze zijn bevrijd. Geweldig iets. Maar ze worden opgeroepen om nu de Heere te vertrouwen. En dat nieuwe leven te leven. Niet meer de oude situatie. Enfin, u leest maar door in Exodus. U komt bij hoofdstuk 14. En wat zie je in hoofdstuk 14? Nou, Nieuw Testamentisch. Ik alleen de mens, wie zal mij kunnen verlossen? Ze zitten helemaal klem. Ze kunnen geen kant uit. In die tussentijd is de tegenstander weer wakker geworden. En ze zijn belaagd. En ze hebben op alle mogelijke manieren de druk van de vijand gevoeld. En ze hebben daar tot God geroepen. En dan, ik dank God door Christus Jezus onze Heer. Stond in onze, kom je bij hoofdstuk 15. Dat is het eerste lied in de Bijbel. Dan gaan ze ineens dwars door alle perikelen heen. En dwars door alles heen een pad zien. Een weg van de Heere. Een schitterende oplossing. Een nieuwe en een levende weg zou je bijna geneigd zijn te zeggen. Met vanmorgen, dat was mijn toespraak vanmorgen. Maar een weg dwars door het water heen. En dat is nu exact wat de doop uitdrukt. De vijand is verzwolgen in datzelfde water. En Israël is er doorheen getrokken. En heeft aan de andere kant van de Schelfzee gezongen, geroepen en gedankt en geprezen. Ik dank God door onze Heer Jezus. Nu, die parallel van Exodus 12 tot en met 14, 15... die zou je gewoon bijna één op één hier overheen kunnen leggen. Maar dat helpt je wel. Want het is ook niet niks als je daar voor de Schelfzee staat en daar geen weg vindt en daar de vijand achter je weet en ja, alleen maar tot God kunt roepen. En Mozes laat dan ook weten, jullie moeten stil zijn, want de Heer zal voor u strijden. Zou je dit voorbeeld van Exodus willen meenemen in de overweging van Romeinen 6 en 7? Moet je eigenlijk doen. Zou je vanavond of morgen, misschien is het wel zo ver ingesneeuwd dat we morgen helemaal niet weg kunnen. En dan hebben we tijd zat om dat nog een keer te lezen. Nou, lees dat dan. En bedenk dan alsjeblieft dat als het aan ons gaat, dan roepen we voelen de vijand, we voelen de druk, we voelen de moeite. We zien eigenlijk geen uitweg, we zien er geen gat in, zoals dat heet vandaag. En de Heer zegt, er is wel een uitweg, er is een weg. Dat is jouw sterven, dat is jouw sterven met Christus. Jouw begrafenis met Christus. In Romeinen 8 gaat het nu niet over verder. Zie je het werk van Gods geest en zie je ook de innerlijke kracht die God geeft ook aan gelovigen om vandaag overeind te blijven en om verder te kunnen. Maar je ziet in alles het prachtige verlossingsplan van de Heer voor jou en voor mij. En het wordt tijd dat we daar een keer voor gaan danken. En dat we de Heer daar ook de eer voor gaan geven. Niemand van ons heeft dit bedacht. Niemand had bedacht dat er dan een nieuwe geboorte moest zijn. En dat die oude situatie onverbeterlijk is. De enige oplossing is sterven. Begraven. Wegdoen. En de enige oplossing van die oude prut van jou en van mij is begraven. Zand erover. Sorry hoor dat ik het zo zeg. Echt weg. Helemaal weg. En hoe dan? Nou, je kunt geen mensen levend begraven. Dat kan niet. Is wel eens gebeurd, maar dat is natuurlijk nooit goed geweest. Dat is in de doop. Vind je het niet geweldig dat de Bijbel de betekenis van de doop aanreikt? En dat je nu mag zeggen, Heer Jezus, ik ben één gemaakt met u in uw graf. Ik ben met u gestorven. En ik ben met u begraven. En toen u opstond, ben ik ook opgestaan. En ik leef nu niet meer zoals vroeger, maar zoals u geleefd hebt. En zoals u wilt dat we zullen gaan leven. In heiliging, in toewijding, in verlangen. Natuurlijk kom je dan jezelf tegen. Er zijn momenten dat je zegt, nee, zoals de Israëlieten daar bij de Schelfzee riepen, we willen terug of zo, we willen terug naar de vleespot. Dat hebben ze later geroepen. Maar we willen, hebt u ons uit Egypte gehad om hier te laten omkomen? Is dat uw plan dan met ons? Om ons zo te laten verkommeren? Er was een weg. Een geweldige route. Dwars door het oordeel heen. Dwars door het water heen. Een weg dwars door het water van de doop heen. Maar zo wordt het bedoeld. Naar een heel nieuw terrein waar je de Heer mag prijzen, waar je hem mag bedanken, waar je hem mag grootmaken. En dat verlangen wil ik zo graag in je hart leggen. Dit verlangen is zo geweldig, zo super, dat je misschien een poosje mag nadenken daarover. Doe dat maar morgen. En ga dan maar zeggen, Heer Jezus, wat fijn dat ik u heb leren kennen. Want in mezelf is geen kracht, ook niet na mijn bekering. Echt niet. En wij moeten leren dat er in ons kennelijk nog iets van een tweeslachtigheid is. Er is een hele discussie geweest in de Tweede Kamer over een dubbele paspoort. De mensen waren uit Marokko, hadden een Marokkaans paspoort en een Nederlands paspoort. Nou, sommigen vinden dat niet kan. Ik ga daar geen politiek oordeel over, daar weet ik niet zoveel precies, niet zoveel van te zeggen. Maar ik ga u wel zeggen dat u een paspoort hebt. Die geldt voor de hemel. En u hebt ook een paspoort hier op aarde. Want u leeft nog hier in Nederland. Dus u bent ook iemand met een dubbele paspoort. Als het lied dat Johannes de Heer roept of zingt. Is uw paspoort getekend, o mens? Dan bedoelt de dichter daarvan. Je moet voor de hemel een paspoort hebben. En daar staan hele bijzondere stempels in. Echt, volgens dat lied ook. Slechts het kruis in uw paspoort geeft toegang. Alleen door het geloof in de Heer Jezus. Met andere woorden, hier zitten mensen die een paspoort hebben, een toegang hebben in de hemel. En er zijn mensen die gewoon met een paspoort rondstappen om als identiteitsbewijs te tonen, als dat nodig is. Jij dan. Nu moet je echt durven zeggen, Heer Jezus, dank u wel dat u in dat hemelse paspoort van mij, uw handtekening, uw
bloed hebt laten optekenen. En die hemelse toegang, die hebt u gekregen toen u in hem ging geloven. Het is heel eenvoudig. Ik weet dat je je dan afvraagt van, Heer, hoe kan het nu dat ik toch dingen wil doen die voor u belangrijk zijn? En het valt me dan soms zo zwaar tegen. En als je dan jezelf een beetje eerlijk in Gods licht plaatst, dan blijkt dat er best aanleiding is geweest om bepaalde routes te kiezen. Had je niet moeten doen, maar misschien is er wel een verklaring voor. Maar het is toch zo dat je met Christus gestorven bent. En vanaf het moment dat je verkeerde conclusies trekt, verkeerde wegen gaat, verkeerde dingen doet, is de vrede en de blijdschap bij je weg. Echt, een gelovige zondigt niet goedkoop. Een gelovige kan zondigen. Hij kan verkeerde dingen zeggen. Doen. En er zijn ook momenten dat je je daaraan, dat dit naar boven komt. Dat je je herinnert van, dit had ik niet en niet moeten doen. Ben je dan gelovige af? Moet je dan opnieuw beginnen? Nee. Dan moet je terug. Terug naar het hart van God. Terug naar de Vader. Terug naar die ene die een voorspraak is bij de Vader als wij gezondigd hebben. Dat is de Heer Jezus. Weet je wat het geweldig is, dat de Heer Jezus nu bij de Vader is en tegen de Vader zegt, nou, toen daartoe dat en dat zei, dat was niet goed van hem, maar ik beleid dat alsof het mijn zonden waren. En bovendien, ik heb dat al voor u beleden toen ik aan het kruis stierf. Dat is al gebeurd. En op het moment dat daartoe bij de Vader komt en zegt, Vader, sorry, dat had ik niet moeten zeggen, laat de Vader weten, dit heb ik al gehoord van mijn zoon die voor jou in de bres sprong. Dat zijn hele, misschien simpele dingen, maar hele belangrijke dingen, dat je hier op aarde echt beseft, ik ben een nieuwe schepping, ik kan me vergissen, want dan komt die oude prut weer boven. Wat ik niet wil, die oude natuur die de kop opsteekt, 100 keer vergeleken met die beide honden die aan het vechten zijn in je. En de vraag kwam altijd, welke hond wint het dan? Als er dan gevochten wordt, nou, dat is altijd de hond die het meeste te eten geeft. Dat betekent, als je die oude natuur gaat voeden met lectuur of met beelden of met wat er dan wat te koop is, dan weet je zeker dat dat de kop gaat opsteken. De Bijbel zegt dat dromen komt van veel bezigheid. Als je je echt bezighoudt met, dan komt het boven zelfs 's nachts. Dan maak je onrustig. Al die dingen gebeuren. En je moet die oude natuur niet te eten geven. Je moet dat nieuwe leven eten geven. En wat is eten geven aan het nieuwe leven? Dat is je bezighouden met de Heer Jezus. En dat kan hartstikke eenvoudig klinken. Er was in Den Haag een broeder die helemaal verslaafd was aan alcohol. Iedere keer greep hij weer naar de fles. En fan, de gemeente daar wilde graag dat ik een keer een gesprek met hem. Maar dat is ook gebeurd. En ik heb hem een klein cassette-recordertje achtergelaten met een bandje over de Heer Jezus. We spreken één ding aan. Vanaf het moment dat je de neiging hebt om naar de slijter te gaan voor een nieuwe fles, zet je deze knop die op pauze staat, die druk je in. Play. En dan hoor je een boodschapje over de Heer Jezus. Heeft wonderlijk gewerkt. Ik zeg niet dat ik dat als schaal en maar olie nu wil aanprijzen, maar ik ben er zeker van. Als je op het moment dat je zwak staat, iets hoort over de Heer Jezus, dat je geraakt wordt. Dat geloof ik. En dat proces zou altijd aanwezig moeten zijn. Niet meer de dingen doen van vroeger, niet meer verlangen naar de dingen van vroeger, kappen met de dingen van vroeger. Maar stel dat je iedere keer weer struikelt, nou, doe er dan wat aan. En praat dan eens met die of met die. U weet dat er in Amerika een hele beweging is van promise keepers, de mensen die elkaar beloven te zullen bellen als het dreigt mis te gaan. Nou, zou kunnen. Bellen met elkaar. Mag ik even met je praten? Kunnen we niet even bidden voor de telefoon? Dat kan voor de telefoon ook. Maar de Heer hoort het toch. Even die geweldige contacten. Er dreigen altijd momenten te zijn van wegzakken, weer wegglijden. Wat ik niet wil, dat doe ik toch. Ik ellendig mens. Dan kom je helemaal in klem te zitten. Totdat je inderdaad door de Schelfzee heen bent. Zegt, halleluja. Het paard en zijn ruiter stortte hij in de zee. De overwinning is behaald. Er is overwinning. Er is grote overwinning door het geloof in de Heer Jezus. En die grote overwinning door het geloof in de Heer Jezus is blijdschap. Is vreugde. Is vrede. Is ook vruchtbaarheid. Hier is het proces gaande. En elke gelovige maakt dit vandaag of morgen mee. Iemand die zegt, daar heb ik nooit mee gehad. Ja, dan, het kan zijn, maar misschien heb je dan een heel slecht geheugen of zo. Dat zou ook kunnen. Of, zoals wel eens is gezegd, een soort plaat voor je hersens. Dat kan ook. Ik heb het echt zo gebruikt hoor. In een heiligingsbeweging zat een broeder die mij vertelde dat hij door het vlees heen was. Dat hij niet meer zondigde. Nou, ik denk, en ik wist nota bene zelf zeker dat dat niet waar was. Want het waren mijn buurman. En Henny ging altijd met die buurvrouw aan het, naar een zwemles of zo. En die klaagde haar nood over de situatie thuis. Dus ik denk, ik hoef het niet allemaal tot in detail te weten, maar het klopt niet. En ik heb toen ook tegen hem gezegd, Henk, zo heette hij toevallig. Er zijn twee opties. Of je herinnert je niet meer wat er vanmorgen is gebeurd, of je hebt een plaat voor je koop. En dan kreeg hij een boei, weet je wel, zo ongeveer zo. Het was dus raak, dat bedoel ik het maar mee te zeggen. Er zijn altijd van dit soort momenten dat de Satan probeert om je weer onderuit te schoffelen. En het is de tegenstander die dat doet. Maar als je dood bent, dan kun je wel een bevel tegen een dode laten roepen, maar die reageert niet meer. Maar als ik niet meer zo dood ben, zal ik maar zeggen, heel stom alsof je een beetje dood kunt zijn, maar als ik niet meer zo dood ben, ja, dan zou dat weer door kunnen dringen. Dan zou dat weer een rol kunnen gaan spelen. Hier vindt u de oplossing. Romeinen 6 en Romeinen 7 in uw Bijbel. Daar mag u niet aan voorbij. Kunt u niet aan voorbij. Want anders komt u nu bij Romeinen 8. En Romeinen 8 is één groot jubellied. Echt, is één groot jubellied. Nou, ik zei zo pas al de parallel met Exodus 12, 13, 14, 15. U hebt hem hier. En het loopt uit op een lofprijzing aan de Heere. Op grootmaking van de Heere. Want u hebt het gedaan. Het paard en de ruiter. Dus het instrument van de tegenstander. En degene die dat instrument bedient. Die zijn overwonnen. Die zijn echt totaal overwonnen. Overklast. Compleet weg. En daarom staat er heel luguber in Exodus 15. Dat Israël de dode lichamen van de Egyptenaren zag drijven aan de oever. Nou, daar zie je het. Moeten we dat dan weten, dat nare, moeten we dat beeld dan vasthouden? Nou, je moet je goed realiseren dat er niets meer over is. Dat ze echt totaal overwonnen zijn. En dat geeft vrede. En wie heeft dat gedaan? Nou, niet jouw inspanning, niet onze inspanning, ook niet de Bijbelstudie van nu. Dat heeft de Heer Jezus gedaan. Hij is de overwinnaar. Hij heeft aan het kruis getriomfeerd. Hij heeft de Satan en al zijn machten overwonnen. Hij is degene die echt alle eer mag krijgen. Want hij is het. En omdat hij de overwinnaar is, de grote overwinnaar is, en u bij hem hoort, aan hem verbonden bent, één bent met hem, in Christus gezien wordt, daarom is uw overwinning ook zeker in de hemel. Dat is het geheim. Niet dat wij nu eens beter zijn of betere teksten hebben of een betere ondergrond krijgen. Het is Christus. Alleen maar de Heer Jezus. Hij is de overwinnaar en hij heeft het gedaan en zal het ook blijven doen. En dat zal ook uit Romeinen 8 blijken. Het is Christus. Alleen maar de Heer Jezus. En het is zo prachtig om te zien dat de hele schrift over hem spreekt en dat het om hem gaat bij God. Dat God echt maar één ziet in wie hij welgeval heeft, dat is Christus. En als u in hem bent, dan zit u gebeiteld. Sorry hoor dat ik het stom zeg, een beetje te plat. Maar dan zit u echt op een gezegende plek. Want hij is de gezegende. En in hem bent u gezegend. En dat is een bijzondere zaak. Amen. Vader, dank u wel dat u ons zo nabij wilt zijn. Dat u ons zo wilt bemoedigen. En dat we de dingen die we hier in Romeinen 6 en 7 vinden, van het lichaam van de zonde, ja, dat is weg. En toch kan in ons nog iets opspelen van wat ik wel wil en niet wil. Vader, ik wil u danken voor de Heer Jezus. Ik wil u danken dat u mij in hem ziet. Ik wil u danken dat al het oude weg is. En dat iedereen die hier gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus zich mag zien als een nieuwe schepping. Het oude is echt voorbij. Dank u wel dat u ons zo nabij wilt zijn en zo wilt bemoedigen. En wil laten kijken naar de Heer Jezus. En ik wil ook samen met al mijn broeders en zusters hier aanwezig bidden. Dat het verlangen van ons hart is om te kijken naar de Heer Jezus. Om te zien naar wie Hij is. In Egypte heeft Israël alleen maar geschuild achter het bloed van een onberispelijk lam. En zo begon het ook. We hebben geschuild achter het bloed van de Heer Jezus. Het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. En daarna dan lopen we en dan komen we allerlei dingen tegen en de vijand rukt op. Er gebeurt van alles. Maar we willen opnieuw belijden dat alleen het geloof in de Heer Jezus, alleen het zien op hem, ziende op hem, die zulke tegenspraak van de zondaars tegen zich heeft verdragen, opdat wij niet zullen moe worden of mat zullen worden. We willen u danken, Vader, dat u ons zo bemoedigen wilt. Ook in onze gesprekken, ook nu nog en later, de hele dag, de hele week. We willen u bidden of het een bijzondere week mag zijn, met vreugde en blijdschap en jubellied, omdat we gezien worden in Christus. Vader, ik ben er zo blij mee dat ik niet in mijn eigen klofje voor u sta, maar in hem, in het onberispelijke kleed van zijn volkomenheid. Dank u wel dat dat uw plan is. Helemaal in het wit, helemaal in het nieuw, omdat hij de man in het linnen is, om dat met Daniël 10 te zeggen, zullen ook wij in linnen gekleed zijn. De gerechtigheden van de heilige. Dank u wel dat dat komt. Dat dat echt gaat gebeuren. Dat er geen mankeren aan is. En dat het zover komt dat we schitterend, stralend, wit, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks hebbend, voor hem zullen staan en voor u zullen staan. En voor altijd zullen zingen. We zullen lofprijzing en eer en aanbidding brengen aan u, Vader, en aan de Heer Jezus. Dank u wel voor de Heilige Geest die ons dit duidelijk wil maken. We danken u en we prijzen u. Amen.